Geachte gemeente, graag vraag ik uw aandacht voor de mededeling van uw kerkenraad in zaken het beroepingswerk van een nieuwe predikant. We zijn als kerkenraad blij u het volgende mee te kunnen delen. In de vergadering van jongsleden 22 december heeft de kerkenraad een besluit genomen in zaken het beroepingswerk. De kerkenraad draagt proponent J.A.J. Pater voor om te beroepen. Deze voordracht van de kerkenraad moet door u als gemeente bekrachtigd worden, want het is uiteindelijk de gemeente die beroept. En er komt over ruim 2 weken een gemeentevergadering waarin wij uw instemming gaan vragen. Deze vergadering vindt plaats op Deo Volente maandag 11 januari. En voor deze stemmingsvergadering nodigt de kerkenraad alle beleidende leden uit. Het is de bedoeling dat proponent Pater op zondag 10 januari voorgaat in de dienst. Proponent Pater is 39 jaar, woont en werkt in Veenendaal. En we zijn de Heere dankbaar voor zijn leiding en wijsheid in het beroepingswerk. En we zullen u deze week nog een aanvullende e-mail sturen met meer informatie. Dan gaan we nu over tot het zingen van de voorzang. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geweten, laten wij zingen van Psalm 124 en dan de versen 1 en 4, dat Israël nu zeggen blijft van geest. En ook vers 4, we ontkwamen haast des vogelvangers net. Psalm 124, de versen 1 en 4. Gemeente, laten wij met eerbied luisteren naar de heilige wet van onze God. En in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119 en daarvan vers 67. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, dat is overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat samen met de bekende woorden: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het 2e gebod hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is heel de Bijbel. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen voor de Heere in een gebed. Laten we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, deze morgen brengt u ons in het huis van u. U bent het die het kerstfeest gaf en dan allermeest dat machtige wonder dat het woord vlees is geworden. Dat u, Heere Jezus Christus, naar deze aarde wilde komen. U heeft dat wonder gegeven. Dat wonder dat ook ons samen zijn in de kerk tekent. Want waarom zouden we anders bijeenkomen als u niet gekomen was? En waar zouden we anders zijn als u niet gekomen was? dan waren wij allang vergaan. En wat was er anders te verkondigen als u niet gekomen was? En welke hoop en welke verwachting zou er zijn als u niet gekomen was? Dan waren wij allang vergaan. Maar u bent gekomen. En we prijzen uw heerlijke naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die dat wonder heeft uitgedacht en het ook in de praktijk heeft gebracht, die het wonder werkelijkheid gemaakt heeft. Dat u het gedaan heeft, dat u gekomen bent, Heere Jezus Christus. En dat we ook vanmorgen in uw naam bijeen zijn. En dan bidden wij, laat ook dit samen zijn gestempeld worden door de aanwezigheid van u. En door het woord van u. En door uw Heilige Geest. En onder de zegen van u, o Vader. En maak ook deze morgen in uw woord onze gang en treden vast. Dat we ons niet van uw paden zullen keren. Dat bidden wij niet zomaar. Wij bidden dat in het besef dat wij dat iedere keer wel doen. En dat ons hart daartoe geneigd is. Dat wij in onszelf zondig en afwijkend, onrein voor u staan. En ook daarin hebben wij niets verdiend. Niets anders dan uw toorn. Dat moeten we eerlijk erkennen. Ook als het kerstfeest wordt, dan is er niets in ons wat dat veroorzaakt of verwekt of daarom vraagt. Maar u doet het toch. En u hebt het gedaan. En gaat u zo door met uw werk ook vandaag. Ook onder ons, maar ook onder anderen, wereldwijd. Ook deze zondag komt uw gemeente wereldwijd bijeen. Wat een machtig wonder is ook dat. En zegen uw kerk, hier, maar ook in de omstreken. Ook in heel ons land. Ook in heel Europa. Ook wereldwijd, overal waar uw gemeente samenkomt. In lege kerken en in volle kerken. In landen waarin alle vrijheid is, zoals hier. Maar ook in landen waar de kerk verboden is. En het evangelie verboden is. En het toch komt. En het toch verkondigd wordt. En toch de gemeente bijeenkomt in uw naam. Maar waar het wel ongelooflijk zwaar kan zijn. Waar gemeenten soms uiteen worden gedreven. Waar de dreiging van gevangenschap, van moord, van doodslag is. Bewaar uw kerk ook in de verdrukking. Maar ook hier, hier komt het gevaar van een heel andere kant. De uitholling, de gemakzucht, de luxe, dat mensen het zo goed hebben. Ja, dat wij het zo goed hebben dat wij denken dat wij u wel kunnen missen. En dat er geen plaats is voor u. En des te meer bidden wij, laat ook hier uw kerk gebouwd worden. Ook hier in Europa. Dat er een keer ten goede komt. Opdat uw naam geprezen wordt. Zegen ook deze kerkdienst. En wees ons genadig. Niet omdat wij dat zouden verdienen. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriften in het Oude Testament. Eerst in het Bijbelboek Exodus. Exodus 17. De versen 8 tot en met 16. En daarna nog een gedeelte uit Deuteronomium 25. Exodus 17, te beginnen bij vers 8. We lezen daar Gods woord als volgt. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. We lezen ook Deuteronomium 25. Deuteronomium 25, de versen 17 tot en met 19. Daar gaat het ook over die gebeurtenis, die strijd van de Amalekieten, als het volk van Israël in de woestijn is, verlost uit Egypte, maar dan toch deze strijd. Er staat dan, denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, dan moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Tot zover. Het gaat in de preek over die strijd tegen de Amalekieten, met name de versen 10 tot en met 13 van Exodus 17. En dan gaat het over geestelijke strijd, heilige oorlog of geestelijke strijd. En daarmee ook het belang van het gebed. Maar zullen we eerst gaan zingen? We doen dat uit Psalm 143. Dan gaat het ook over dat gebed wat een cruciale rol speelt hier in Exodus. Maar eerst nog enkele collecten die ik u noemen zal. Er wordt gecollecteerd voor de centrale diaconie, dat gebeurt nu. En ook voor de kerkrentmeesters, het quotum. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte die collecten bij u aanbevolen. We gaan nu samen zingen Psalm 143... de versen 6, 9 en 10. Ik hef mijn handen naar de hoge. Het negende vers. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. En het tiende, leer mij, o God, van zaligheden. 6, 9 en 10 van Psalm 143. heilige oorlog of geestelijke strijd. Daar gaat het over in de preek. Gemeente, het kerstfeest is weer voorbij. Dat heeft altijd iets ontnuchterends. Je kijkt er lang naar uit. En het is weer voorbij. Dat is ook in Bethlehem. Nou ja, daar was het niet zo feestelijk als onze kerstdagen, denk ik. Dat weet u ook wel. Maar het wordt er niet beter op. En dan denk ik aan die koning Herodes, die zijn zinnen zet op het kind. De vervolging komt al heel snel, na kerstfeest. Dat is iets van de realiteit van het kindeke in deze wereld, het kerstkind. En dat is ook iets waar iedereen mee te maken heeft die bij dit kerstkind wil horen. Nu gaat het in de preek over die strijd. Wel aan de hand van de tekst uit het Oude Testament, maar dan toch, het is ten diepste dezelfde strijd. En nu gebruikte ik het woord heilige oorlog. Ik denk dat dat woord bij ons vandaag iets heel negatiefs oproept. Heel anders dan vroeger. Dat komt ook een beetje door onze tijd, waarin het woord uiterst beladen is geworden. Vooral door de wreedheden van bijvoorbeeld IS. Maar als het hier gaat over geestelijke strijd, heilige oorlog, dan is het wel radicaal anders dan die zogenaamd heilige oorlog van de islam. Begrijp me goed, niet alle moslims zijn gewelddadig, gelukkig niet. Er zijn er heel veel die vreedzaam zijn, maar in het systeem van de islam zit wel de heilige oorlog, waarbij ook met gebruik van geweld en bloedvergieten het rijk van de islam wordt uitgebreid. En radicaal anders is het christelijk geloof. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Christus leert ons niet om het zwaard te trekken, maar om het zwaard weer op te bergen. Wat is Christus daarin anders dan Mohammed? Mohammed heeft ongelooflijk veel bloed vergoten in zijn leven. Maar Christus is gekomen om zijn eigen bloed te geven. Ondertussen wordt er hier in Exodus 17 wel gevochten, zult u misschien zeggen. Ook letterlijk. Het is een laaghartige, gemene aanval van de Amalekieten. En dan denk je, mag je je verdedigen als je wordt aangevallen? Mag een christen bijvoorbeeld een gevechtsport beoefenen? Of in het leger? Mag een land zich verdedigen door een politiemacht, een legermacht? Als het daarover gaat, heeft bijbels gezien de overheid de taak de onderdanen te beschermen. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, Romeinen 13. U kent denk ik dat gedeelte wel. En daarom zijn er ook christenen, misschien ook wel uit Noordwijk, die dienen in het leger. Maar dan gaat het over de bescherming van ons land, van ons volk. Maar als het gaat over de kerk, over het koninkrijk van God, is het radicaal anders. Het koninkrijk van God wordt niet verdedigd en helemaal niet uitgebreid door middel van militaire middelen. Maar door middel van de liefde van Christus. Een ander dwingen maakt nog geen volgeling van Christus. Als het gaat over het koninkrijk van God, dan blijft het staan niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Trouwens ook in het rijk van de islam, als moslims. De Heere Jezus leren kennen. Overwonnen door de Heilige Geest. Dan laten we teruggaan naar Exodus 17. Wat is er aan de hand? Het volk is in de woestijn. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Uit Egypte zijn ze verlost, die boze farao. En ze zijn op reis naar het beloofde land. Maar die woestijnreis valt niet mee. Ze maken van alles mee. Moeilijke dingen, beproevingen, tegenslagen. Honger. En dorst in de woestijn. En nu komt er een heel andere vijand. Een heel andere beproeving. Die Amalekieten. En die Amalekieten, die zijn eigenlijk niet eens zo vreemd voor Israël. De Amalekieten zijn een broedervolk van de Israëlieten. Het zijn nakomelingen van Esau. Amalek is een kleinzoon van Esau. Esau, de broer van Jacob. Soms komen de gemeenste aanvallen van de mensen die het dichtst erbij staan. Amalek is een woestijnvolk geworden. En in die woestijn zijn ze uiterst goed thuis. Zij kennen die woestijn als hun broekzak. En ze zijn bekend geworden als een machtig volk. Een strijdlustig volk. Ook een roofzuchtig volk. Een nomadenvolk. Bewapend. Getraind in de strijd. Wat een contrast met Israël. Die Israëlieten zijn jarenlang een slavenvolk geweest. Ze hebben geen militaire middelen. Geen militaire opleiding. Ze hebben niet de tijd gehad om wapens te verzamelen. Laat staan om echt te oefenen. Volkomen onvoorbereid. En bovendien, het zijn niet alleen strijdbare mannen. Maar ook vrouwen en kinderen en ouderen en allemaal dieren. Wat moeten ze ooit beginnen tegen die geoefende strijders, die krijgers van de Amalekieten? En bovendien komen die Amalekieten als een dolkstoot in de rug. Dat lazen we in Deuteronomium 25. Zij vallen van achteren aan en er staat er heel nadrukkelijk bij. Dat is de achterhoede waar de zwaksten waren van het volk, de ouderen. En de vrouwen met kleine kinderen. Laf en meedogenloos slaan ze toe. En wat hier gebeurt heeft ons veel te zeggen. Hardhandig wordt Israël geconfronteerd met de realiteit. Al zijn ze bevrijd uit Egypte, de strijd is nog niet voorbij. Net als met kerst, de geboorte van het kind betekent nog niet dat de strijd voorbij is. Dat is een belangrijke les voor ons. Je kunt wel eens hebben dat mensen denken, als je de Heer Jezus leert kennen, dan heb ik nooit meer last van de zonde. Iemand die een drankprobleem heeft kan denken, ja, maar daar heb ik er nooit meer last van. Of iemand die nogal driftig is, die kan denken, ja, maar dat zal er wel voorbij zijn. Als ik maar een christen word, de Heer Jezus leert kennen. Maar dat is niet waar. Als je vergeving voor je zonde vindt bij de Heer Jezus, dan wil dat niet zeggen dat je nooit meer last van die zonde hebt. Wij zijn hier nog niet in het beloofde land. Het geloofsleven is de strijd nog niet te boven. Wij staan nog midden in die strijd. Waarin vijanden zijn, als een Herodes of die Amalekieten. Die geestelijke machten, je hebt nog te maken met het zondige in je eigen hart. Dat krachtenveld van de verzoekingen van de wereld. Hier gaat de Satan nog rond als een briesende leeuw, om te zoeken wie die kan verslinden. Die strijd hoeven wij niet te zoeken. Maar je hebt er wel mee te maken. Misschien moeten we daarom na de kerstdagen ook weer worden wakker geschud. Het zijn vaak dagen van lekker eten en drinken. En ik hoop voor u dat toch de kerstdienst ook centraal staat. Maar de realiteit kondigt zich weer aan. Je kunt die strijd niet ontlopen. Al hoef je het ook niet te zoeken. Je krijgt ermee te maken, die aanvallen van de vijand. Alhoewel, als je nooit last hebt van die vijand, dan is het misschien tijd om je af te vragen of hij zijn zin al niet heeft in je leven. Dat je denkt, nou ja, die heb ik toch al in mijn macht. Daar hoef ik geen energie aan te verspillen. Die hoort toch al bij mij. Dat kan. Lege schepen, die worden niet aangevallen, maar volle schepen. Een dode christen merkt misschien weinig van die geestelijke strijd. Maar als je levend bent gemaakt door Gods geest, dan krijg je vroeg of laat te maken met de aanvallen van de vorst der duisternis. En daar bedoel ik niet mee dat het altijd op dezelfde manier of dezelfde intensiteit is. Ook dan zijn er tijden van rust. Als u nou vanmorgen denkt, ja, ik merk er vandaag niet zoveel van. Ben ik wel een kind van God? Zo natuurlijk niet. Het gaat ook om de grotere lijnen. Maar wie met Christus leeft, wie bij dat kerstkind hoort, krijgt daar vroeg of laat mee te maken. Ik denk aan die woorden uit Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dus niet een vleeselijke strijd, niet met aardse middelen. Het is geen oorlog in die zin, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, die geestelijke boosheden in de lucht, die duivelse machten. En die duivelse vijand is machtig. Daar kunnen wij in eigen kracht niet tegenop. En hij is ook listig. Met onze wijsheid kunnen we hem niet te baas. En hij is ervaren. Vergeleken met ons heeft de duivel met zijn duizenden jaren van ervaring een enorme voorsprong. Wij zijn maar beginnelingen. En bovendien is hij doortrapt en gemeen. Hij zoekt je zwakste plek, net als die Amalekieten, die aanvallen in de rug. Als iemand een wetenschappelijke aanleg heeft, dan doet hij bijvoorbeeld alsof het geloof, het Bijbelse geloof in de schepping, achterhaald is. Of als je een doener bent, je houdt van doen, dan fluistert hij je in dat het lezen van de Bijbel, dat het onzin is. En als je zwak bent voor een bepaalde zonde, probeert hij je precies daar te verstrikken. Hij zoekt je zwakste plek. Dat weet hij precies. En daarbij heeft hij maar één bedoeling, net als de Amalekieten. Je ondergang. En daarmee ook in de ergste zin je eeuwige ondergang. Als je die duivelse vijand in het oog krijgt, dan schrik je. Dan kun je je machteloos voelen. Dat je denkt, wat moet ik beginnen tegen die duivelse vijand? Ik kan er niet tegenop. En toch, allereerst is dat wel zaak dat we die vijand in het vizier krijgen. Dat is net als in die woestijn met die Amalekieten. De vijand is het gevaarlijkste zolang je hem niet in het oog hebt. En vervolgens, hier in Exodus, leren we een van de belangrijkste lessen van die geestelijke strijd. We horen hier van een geheim wapen. Jongens en meisjes, misschien doe je wel eens een spel of lees je wel eens een boek over een geheim wapen. Dan denk je, dat geheime wapen, dat moet ik hebben. Het gaat hier over een geheim wapen. Niet een wapen om geheimzinnig over te doen, maar wel een onzichtbaar wapen. Een wapen dat in het verborgene werkt. Je ziet het niet op het eerste gezicht. En toch is dat geheime wapen effectiever dan al die wapens van de Amalekieten bij elkaar. Nou, jongens en meisjes, heb je een idee wat dat wapen zou kunnen zijn? Een onzichtbaar geheim wapen. Dat is het gebed. En misschien dat iemand dan een beetje teleurgesteld reageert, dat hij denkt, ja, is dat nou alles een geheim wapen? Het gebed, ja, dat zal ook wel niet in de preek. Daar kun je wel eens een beetje denken, hè? Een beetje geheim wapen, weer, ja, het gebed natuurlijk. Maar als je zo reageert, dat kan ik wel begrijpen, maar dan moet je je ook afvragen, ken je de kracht van dat geheime wapen al wel? Wees nou eens kritisch naar jezelf. Ken ik dit wapen of niet? Weet ik wat dit wapen doet of niet? Het geheime wapen waarover het gaat is het gebed. En het is krachtiger dan wij met elkaar kunnen bedenken. Maar het geheim ligt niet in de bidder, maar in hem tot wie we bidden. En de kracht ligt niet in de woorden die we uitspreken, maar in hem tot wie we spreken. Eigenlijk is het gebed niets anders dan met je hulpeloosheid naar de Heere vluchten. En hem aanroepen, Heere, help mij, Heere, red mij. Net als we zongen, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Een geheim wapen. Want je ziet het niet. Maar het is er wel. Hier in Exodus 17 zoekt Mozes het letterlijk hoger op. Hij klimt met Aaron en Hur de berg op. Aaron, dat weten jullie ook wel en u ook wel. Aaron, dat is de broer van Mozes. En Hur dan? Nou, Josephus, die zegt dat Hur de man van Miriam is. Dan zou het dus de zwager van Mozes zijn. Het kan, hè? Goed, ik weet het niet zeker, het staat niet in de Bijbel. Maar waarom niet? Het is een oude traditie. Met zijn broer en zijn zwager staat Mozes boven op de berg. Met de staf van God in zijn hand. En daar heft Mozes zijn handen omhoog. Dat is apart, hè? Hij bidt niet met gevouwen handen. Dat doen wij vaak wel, dat is een mooie gewoonte. Maar in de Bijbelse tijd baden ze ook vaak zo. De handen omhoog, of ook met andere manieren. Er zijn meer gebedshoudingen. Maar het mooie van deze houding is dat het een zichtbaar teken is dat je de handen als het ware uitstrekt naar de Heere. Nou, dat begrijpen de kinderen ook wel. Als je in de klas zit en je wilt iets vragen aan de meester of aan de juf, wat doe je dan? Je steekt je vinger op. Meester, juf. Eigenlijk doet Mozes het ook en dan met twee handen tegelijk. Hij steekt zijn handen op in de lucht. Heere, help ons. Heere, wat bent u dan? Dat gebed is het geheime wapen, ook voor ons. Daar mag je, daar moet je gebruik van maken. Anders kun je nooit tegen die vijand op. Want geen ding gaat er zonder bidden goed. Zonder dat gebed zijn wij als een soldaat zonder wapens. Zonder bescherming. In die geestelijke strijd is het gebed een van de belangrijkste wapens. Het valt ook op als je leest in Efeze 6 over die geestelijke strijd, hoeveel woorden er gewijd worden aan het gebed. Om bij iedere gelegenheid, staat er, met alle gebed en smeking te bidden in de geest en daarin waakzaam te zijn met volharding en smeking. Nou, als er iemand is die weet hoe belangrijk het gebed is, dan is het wel de Heer Jezus. Hij leert zijn discipelen niet om te vechten met het zwaard, maar wel om te strijden met het gebed. Waak en bid, zegt Christus. En tegelijk valt hier in Exodus 17 ook op dat er niet alleen wordt gebeden. Het is niet iets van we gaan bidden en we blijven bidden net zolang tot er iets gebeurt en we doen verder niks. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Er wordt ook gestreden. Jozua krijgt de taak om sterke mannen uit te zoeken. Die zullen meehelpen in de strijd. En die mannen moeten goed worden bewapend. Ze moeten wel hun verstand gebruiken. En hun krachten inzetten. Ze moeten nadenken over een goede strategie. Als je bijvoorbeeld worstelt met de zuigkracht van porno, dan blijft het gebed cruciaal. Maar soms is het niet genoeg om alleen maar te bidden. Soms moet je ook heel concreet iets doen. Bijvoorbeeld een abonnement met een filter. Of dat je met iemand afspreekt dat die regelmatig het geheugen van je browser bekijkt. Of dat je afspreekt met iemand die je vertrouwt, dat je het echt iedere keer vertelt als je toch weer de fout in gaat. Om het dan ook samen bij de Heere te brengen. En als dat niet genoeg is, zoek dan ook hulp. Daar is ook echt hulp voor, bij de brug bijvoorbeeld. Hulp in die strijd als het alleen niet lukt. Net als daar in die woestijn. Het is niet alleen bidden, maar ook strijden. Dus ook in je gezin. Hoe belangrijk in je gezin het gebed ook is. Soms moet er ook worden gehandeld. Concrete afspraken bijvoorbeeld over het gebruik van je mobieltje. Of hoe lang je achter je laptop blijft hangen. De Heer Jezus zegt niet alleen maar bid. Maar hij zegt waak en bid. Wees erop voorbereid dat de vijand niet stil zit. Hij probeert binnen te dringen in de gezinnen, in de gemeenten, ook in de christelijke scholen. Om die identiteit te verzwakken. Ook daar is het waak en bid. Daar worden mannen en vrouwen gezocht om mee te strijden in de gemeente. De ambtsdragers, maar ook met bijvoorbeeld het werk onder de kinderen of de jongeren. Mannen en vrouwen of jongeren gezocht die meestrijden. Of bij een christelijke school. Om te waken over de identiteit. Op andere plekken. In de kerk misschien. Of ergens anders. Mannen en vrouwen gezocht. Jongeren gezocht. Net als Jozua. Betrouwbare strijders. In die goede strijd. Jongeren en ouderen die niet blind zijn voor de vijand. Maar die iets beseffen van het gevaar. Want we hebben de strijd, zegt het woord, niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden, die geestelijke machten van het kwaad. En dan zie je het gebeuren in dat dal beneden, daar wordt de strijd gestreden. Maar op de heuvel wordt de strijd beslist. Het gaat niet zonder strijd. Maar als de Heer iets wil leren, dan is het wel dat de strijd beslist wordt door dat geheime wapen, door het gebed. En dan even terzijde. Je vindt er ook zo'n mooie boodschap voor mensen die misschien vanmorgen denken dat ze uitgerangeerd zijn. Misschien zelfs te oud om naar de kerk te komen. Misschien dat ze meeluisteren op hun bed, op hun ziekbed. Of dat je in de kerk zit en dat je denkt, ja, ik ben te oud, ik zit niet meer in de kerkenraad, of niet meer in de commissie, of niet meer in dit of in dat, en ze hebben me niet meer nodig. Of dat je denkt, ik kan het ook echt niet meer. Er is iets gebeurd, mijn kracht is gebroken. Mozes, die is al 80 jaar als dit gebeurt. En zijn broer Aaron, die is al enkele jaren ouder. En die zwager Hur is vermoedelijk nog ouder. Van Mozes staat er wel dat zijn kracht nog vitaal was, maar van die andere twee niet. En alle drie zijn ze te oud om te vechten. Ze kunnen niet meer meedoen met die strijd. Die laat Mozes over aan Jozua. Die is jong, die is sterk. Maar zij blijven niet werkeloos een beetje kijken. Niet met de armen over elkaar en we zullen wel zien wat ze ervan bakken. Dat niet. Zoals die beste stuurlui die aan de wassen. Dat niet, ze doen mee. In werkelijkheid doen zij het belangrijkste werk. Dat is het gebed. Zij maken gebruik van dat geheime wapen, van het gebed. En je merkt dat ze daarvan doordrongen zijn, dat dat helpt. Je merkt dat ze weten dat dat belangrijker werk is dan die strijd beneden in het dal. Hoe belangrijk ook dat is. Leeft dat besef nog onder ons? Al wordt in het dal de strijd gestreden. De strijd wordt beslist op de heuvel. Een dominee die moet wel preken en die moet wel zweten op zijn preek. Maar belangrijker is uw gebed dat het woord zijn kracht doet. En de kerkraad die moet wel hun werk doen en die moeten daarin ook getrouw zijn. Maar belangrijker is het gebed dat de gemeente gebouwd wordt. En u kunt op allerlei manieren meewerken. Dat is misschien ook wel het mooie van een kleine gemeente, dat eigenlijk iedereen op een bepaalde wijze wel een taak heeft en ingeschakeld kan worden. Maar het belangrijkste is en blijft het gebed. De strijd wordt beslist op de berg. En dan zie je Mozes met zijn handen uitgestrekt naar omhoog. Naar de Heere. En dan ziet u met mij achter Mozes die meerdere Mozes. De Heere Jezus Christus. Hoe belangrijk dat gebed van Mozes en van u en van jou en van mij ook is. Beslissend is het gebed van dat kindeke. Die hemelse hoge priester. Zonder die voorbeden van Christus zou het een hopeloze zaak met ons zijn. De kerk van Christus staat of valt met de voorbeden van die hemelse hoge priester. Ik heb voor u gebeden, zegt Christus. Ik denk aan dat hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Dan bidt hij, ik bid niet dat u hen uit deze wereld wegneemt. Dat bidt hij niet. Maar wel dat u ze in deze wereld bewaart voor de boze. Ondertussen denkt iemand misschien, ja, dat is mooi gezegd, maar is dat gebed echt zo belangrijk? Hoe weet je nou dat die overwinning niet gehaald is omdat ze gewoon goed hun best hebben gedaan? Dat ze gewoon goed hebben gevochten daar in dat dal? Jozua en zijn mannen hebben toch goed hun best gedaan? Nou, de Heere laat dat zien in Exodus 17. Mozes houdt zijn handen omhoog naar God. En ondertussen, in de dal, daar gaat het goed. Jozua is aan de winnende hand. Hij weet die vijand af te slaan. Maar na verloop van tijd wordt Mozes moe. En Mozes laat zijn handen zakken. Nou ja, denk je, wat maakt dat uit? Ze vechten toch gewoon door beneden. Misschien dat ze niet eens in de gaten hebben dat Mozes zijn handen naar beneden gaan. Maar wat gebeurt er? Nu worden de Amalekieten sterker. Zij krijgen de overhand, staat er. Een les om nooit te vergeten. Als die biddende handen niet meer worden uitgestrekt naar de Heere, of dat je nou je handen vouwt naar Hem. Als dat gebed verzwakt, als dat geheime wapen niet meer wordt gebruikt, dan heeft dat zijn weerslag op de geestelijke strijd. Het gaat vaak sluipenderwijs. Dan vouw je nog wel je handen en je sluit nog wel je ogen en je bidt nog wel wat. Maar het gebed verzwakt. Dat heeft zijn weerslag op het geloofsleven. Dat heeft gevolgen voor die strijd. Voordat je het weet is de vijand aan de winnende hand. En je kunt je afvragen of die Amalekieten beseffen hoe belangrijk dat geheime wapen is. Je zou toch denken dat ze anders als eerste zouden proberen om Mozes op die berg uit te schakelen. Maar dat lezen we niet. Maar hoe dan ook, de duivel weet dat wel. Die doet wel wat hij kan om die bidders uit te schakelen. Dat het gebed verstomt, dat dat wapen niet meer wordt gebruikt. De duivel kent de kracht van dat geheime wapen wel. Daarom probeert hij het gebed te ondermijnen. Hij wil maar wel te raad dat je in je bed duikt zonder nog te bidden. Of dat je de dag begint zonder dat je de tijd neemt om stil te worden voor God. En daarom des te meer, waak en bid. Toch komt er een moment dat Mozes niet meer kan. Hij weet hoe belangrijk het is om zijn handen op te heffen naar de Heere. Maar het lukt hem gewoon niet meer. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. Hij moet erkennen, het lukt mij niet alleen. Daar is wel eens heel wat voor nodig, om dat te erkennen. Het lukt me niet alleen. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kan het niet alleen. Dan moet je hulp vragen, dat is moeilijk. En toch ook iets moois. Mozes moet zich laten helpen. En Mozes wil zich ook laten helpen. Dat is ook genade. Aaron en Hur komen Mozes te hulp. Ze zorgen voor een steen waarop Mozes kan zitten. En ze ondersteunen hem aan de linkerkant en aan de rechterkant. En zo helpen ze elkaar dat die handen van Mozes toch omhoog uitgestrekt blijven naar de Heere God. Net zo lang tot de strijd is beslist. Wat is dat mooi. Een kind dat meebidt met de zieke buurvrouw. Een jongere die bidt voor een gemeentelid die het moeilijk heeft. Of worstelt met psychische problemen. Kinderen die meebidden met ouders. En ouders met kinderen. Mensen die meebidden met zendingswerkers. Ambtsdragers die meebidden met gemeenteleden. En ook omgekeerd, gemeenteleden die meebidden met ambtsdragers. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag hulp inschakelen. Hulp bij het gebed. En ook zelf meehelpen in het gebed. Dat denk ik weer aan Christus. Als Christus wordt geboren, dan zijn Jozef en Maria er nog wel bij. En later zijn discipelen en andere mensen. Maar als het einde komt waarvoor hij gekomen is, dan zien we hem alleen. In die hof van Gethsemane. Wat verlangt hij naar een Aaron en een Hur die hem ondersteunen? Hij zegt het ook tegen zijn discipelen. Waak met mij. En ze zouden toch met hem waken. Waar zijn ze dan? Ze zijn er niet. Ze zijn in slaap gevallen. Iedere keer weer in slaap gevallen. Hij moet die strijd alleen strijden. In die beslissende slag staat hij er helemaal alleen voor. En toch houdt hij vol. Hij volhardt tot het einde. Hij rust niet voordat hij weet het is volbracht. En zo is hij nu de biddende hogepriester. Hij is nu aan de rechterhand van zijn vader. Zijn armen worden nooit meer moe. Zijn ogen vallen nooit meer dicht. Dag en nacht waakt hij over ons. Zijn voorbeden houdt nooit meer op. Zijn priesterschap is eeuwig. Daarom, zegt het woord, kan hij volkomen zalig maken. Ja, wie? Daar staat er, wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Van hem moeten wij het hebben in die geestelijke strijd. Want die strijd is nu nog niet voorbij hier op aarde. Net zo min als in Exodus 17. Al krijgt Israël de overwinning. Zij zijn nog niet van de Amalekieten af. Ze krijgen daar nog heel wat mee te stellen. het blijft een vijand. En toch tekent zich hier de definitieve overwinning af. Ook in het vervolg merk je dat dat wordt aangekondigd, de definitieve overwinning. Dan denk ik weer aan Christus. Maar dan niet aan de kribbe, nee, aan het kruis. In de vroege kerk zijn er heel veel uitleggers die zeggen, let nou eens op Mozes. Jongens en meisjes, als je dat zo ziet, hè, waar denk je aan? Wat voor vorm heeft dat eigenlijk? Heel veel uitleggers in de vroege kerk die trekken als vanzelf de lijn naar het kruis. In die gestalte van Mozes op de berg zien zij de vorm van het kruis. Zonder dat kruis is er voor ons geen overwinning. Maar in dat kruis ligt onze overwinning. Dat kruis is de garantie van de definitieve overwinning op alle vijanden van Christus en van zijn kerk. En die overwinning ligt nu alvast in hem. Al is er nog de realiteit van de vijand. Maar in die strijd moeten wij het hebben van dat kruis. In dit teken zult u overwinnen. Kent u dat teken? Ik bedoel, kent u de kracht van dat kruis? Dat je weet, zonder dat kruis ben ik een hopeloze prooi van de vijand. Maar in dat kruis vind ik de overwinning. In dat teken zal ik overwinnen, dankzij die meerdere Mozes. Christus, die gekomen is om de gekruisigde te worden. Dankzij hem die nu in de hemel voor me bidt. En daarom wordt er geen gedenkteken opgericht voor Mozes. Omdat hij zo goed gebeden heeft. En ook niet voor Jozua, omdat hij zo goed gevochten heeft. Nee. Er wordt een gedenkteken opgericht, niet voor u en voor jou en voor mij. Nee, een gedenkteken voor de Heere. Vers 15. Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam. De Heere is onze banier. Hij is ons vaandel. Hij is onze eer, onze hoop. Van hem moeten wij het hebben en mogen wij het ontvangen. Niets van ons, alles van hem. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dan ook, ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Amen. We gaan het samen zingen. Psalm 52 en daarvan vers 7. Laten wij danken en bidden. Heere, wij prijzen uw grote naam. U bent onze banier. U bent onze enige hoop. U bent de overwinnaar. U heeft overwonnen, Heere Jezus Christus. Daar bent u voor gekomen in de kribbe, om naar het kruis te gaan. En in dat teken zullen wij overwinnen. Leer ons dat wapen van het gebed te gebruiken. Een geheim wapen. Maar laat het voor ons niet meer geheim zijn. Een vertrouwd wapen. Een wapen dat ons wordt toevertrouwd. Niet om er geheimzinnig over te doen. Al zien wij niet op het eerste gezicht het effect. Het is ook een effect op de langere termijn. En soms ook anders dan we denken. Maar u staat er wel voor in. Wij danken u voor uw woord van deze morgen. Zegen het voor een ieder van ons. Leer ons de vijand in het vizier te krijgen. Leer ons die strijd te strijden. Maar dan wel geborgen bij u. Breng ons ook vanavond weer in de kerk. Zegen ook dan de verkondiging van uw heilige evangelie. Zegen uw gemeente wereldwijd. Maar ook hier. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Zegen ze, geef ze wijsheid, kracht voor het ambtswerk, alle verantwoordelijkheden. Ook in deze tijd van de vacature. U weet ook van hun zoektocht naar de nieuwe herder en leraar. Ook hoe vanmorgen een naam is voorgesteld aan de gemeente. Van Proppen en Pater. Misschien dat velen denken, ik ken hem niet. U kent hem wel. U kent ook de gemeente. Wij bidden u dat u hier zult voorzien in een herder en leraar. Wij bidden u dat de weg ook voorspoedig mag gaan, ook de weg die nu is ingezet. Wij bidden om uw zegen daarbij. En Heere, dan ligt het ook in uw hand. En dan leggen we het in uw hand. Ook als de broeders hebben gedaan wat hun hand had om te doen, dat ook de gemeente daartoe geroepen wordt en tegelijk het gebed. Heere, wilt u zo waken over uw gemeente hier, uw gemeente beschermen en bewaren en leiden en bouwen, opdat uw naam hier geprezen wordt en we ons verwonderen over uw grote daden. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Laat ook moslims, die misschien wel godsdienstig zijn en toch de Heere Jezus niet kennen, komen tot kennis van de waarheid. Ingewonnen worden door de liefde van Christus. Niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest. We bidden ook voor vluchtelingen. Wat zijn er veel van huis en haard verdreven? Ontfermt u zich. Geef ook vrede waar geen vrede is. En rust in al die gebieden. U weet ook alle gemengde gevoelens die er leven in ons land, in andere landen, ook in de gemeente, over vluchtelingen. En laat dan toch angst geen raadgever zijn. Wel wijsheid, inzicht, maar tegelijk ook barmhartigheid. U leert het toch, Heere Jezus, om die beker koud water, of dat brood, of dat onderdak te geven. Allermeest om het evangelie te geven. U leert ons niet alleen liefde voor vrienden, maar ook voor vijanden. Geef wijsheid in het bijzonder aan hen die verantwoordelijkheid dragen in de regering. Zegen onze overheid, landelijk maar ook plaatselijk. Zegen ook onze koning, ons vorstenhuis. Zegen ook uw volk Israël, bewaar en bescherm uw volk. En breng uw volk als volk bij de Heere Jezus. En geef daarmee ook vrede voor Jood en Palestijn. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog van Psalm 146, de versen 1 en 3, prijs de Heer met blijde galmen. En ook een derde zalig, hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3 van Psalm 146. In vrede, ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.